Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
Dit is New Business Radio.
Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Dit is New Business Radio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, een hele goede dag. Je luistert naar Let's Talk Business. Denk, leer en wees creatief. Creativiteit in organisaties is nog steeds een onderontwikkelde vaardigheid. En daarin zit nou net de vernieuwing. Met het doel een brug te slaan tussen zakelijk en artistiek denken, helpt versdenkers bedrijven en een creatieve cultuur op te bouwen, hun creatieve teams te professionaliseren en creatief te communiceren. In deze editie van Let's Talk Business gaan we praten met Lisa van Noorden, oprichter en CEO van Versdenkers, een opleidings- en adviesbureau gericht op strategische creativiteit binnen organisaties. Maar ja, wat verstaan we nou eigenlijk onder creatieve, zakelijke creativiteit? En op welke manier implementeer je dat nou in je strategieën? En waarom krijg je alleen dan verbetering en vernieuwing? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Fabienne de Vries.
Ja, en dat gaan we doen met Lisa van Noorden van Versdenkers. Hartelijk welkom.
Dank je.
Ja, we gaan het hebben over zakelijkheid in combinatie met creativiteit. En dan met name als het gaat over de communicatie en de uitingen. Is het iets dat schuurt vooralsnog?
Het zou niet moeten schuren. Het is eigenlijk iets wat echt bij elkaar hoort. Dus als je zakelijk wilt zijn, dan moet je eigenlijk ook wel een beetje creatief zijn. Je ziet ook dat merken die het meeste tot de verbeelding spreken, dat merken zijn die een duidelijke creatieve aspect in hun communicatie hebben.
Ja, die het al van tevoren meenemen. Laten we eerst even over jou. Want je hebt een trainings- en adviesbureau. Dat is er niet zomaar gekomen. Maar daarnaast ben je van huis uit ook kunstenares. Want je was eerder kunstenares dan dat je ondernemer was, volgens mij.
Ja, dat klopt.
Ja.
Het is wel zo dat ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. Dus ik wist wel hoe het eruit zag om ondernemer te zijn. Maar ik ben een kunstacademie gaan doen. En dan ben je dus in eerste instantie creatief.
Ja. Zo direct wil ik het ook nog wel even hebben over jouw kunstwerk. Want dat is eigenlijk wel echt een soort. Ja, het komt waarschijnlijk wel van pas of ter sprake in je trainings- en adviesbureau. Maar het is wel ook een hele duidelijke lijn van jou. Wat losstaat van de rest. Dus, maar goed, uiteindelijk kon het bloed toch kruipen waar het niet gaan kan. Want de zakelijkheden begonnen te borrelen. In 2012 startte jij met je eigen bedrijf.
Ja, dat klopt. Ik was daarvoor eigenlijk ook al gestart met verschillende bedrijven, hoor. Dus ik ben direct na de kunstacademie al gaan ondernemen. Ik ben in 1990 afgestudeerd. En ik geloof dat ik in de hele periode twee keer een baan heb gehad. Dus ik ben eigenlijk altijd ondernemer geweest. Maar
wat was het bij de kunstacademie? Mm-hmm. Want toevallig heb ik hem ook nog een jaartje gedaan. Maar wat was het bij jou dat jij dacht van, ik moet die zakenkant op?
Nou, dat kwam eigenlijk pas veel later. Dat kwam, denk ik, even denken hoor. Ik ben afgestudeerd op illustratie en grafiek, grafische technieken. En daarna heb ik eerst 10 jaar als illustrator gewerkt. En ook als decorschilder, dat soort dingen. Dus ik heb heel lang ook bij mensen in huis gewerkt en met interieurarchitecten gewerkt. En eigenlijk als je als illustrator actief bent, dan moet je eigenlijk al een beetje ondernemen. Want dan moet je met je portfolio naar uitgeverijen en kranten en dat soort dingen. Dus het ondernemerschap zat er al in. Ik weet nog hoe dat ging. Op een gegeven moment, ja, dat is een beetje oma verteld. Maar toen ik afstudeerde, toen werd de eerste computer naar binnen gedragen. Mm-hmm. Dus ik had nul verstand van computers en alles wat je ermee kon. En 10 jaar later dacht ik van, het lijkt me toch geweldig om dat nog eens te leren. En zo ben ik een opleiding tot interaction designer gaan volgen. Nou, daar volgde een stage op. En die ging ik bij Shell doen. En dat werd een baan.
En dat was een van de 2 banen.
Ja, inderdaad.
En toen dacht je, het kan veel creatiever bij Shell of bij andere bedrijven. Waar liep je tegenaan?
Shell was eigenlijk ontzettend leuk om voor te werken. Alleen het was wel zo dat ik zat er 2 jaar, denk ik. En toen werden een heleboel dingen ineens gestandaardiseerd. Dus wij was een beetje pionier in die tijd met onze kleine designafdeling. Wij deden alle websites ook intern voor alle dochtermaatschappijen van Shell. En we hadden veel vrijheid om dat ook vorm te geven. En na 2 jaar gingen ze dat ineens standaardiseren. Dus alles werd in een template zou eigenlijk ingevuld moeten gaan worden. En toen heeft denk ik, we waren maar met z'n 4 in dat team. En volgens mij hebben de 3 daarvan direct ontslag genomen. Waaronder ik dus.
Ja, want in het keurslijf hoort niet bij de creativiteit.
Ja.
Ik had een docent ruimtelijke vormgeving. En die zeiden, nou, je moet de opdracht doen van A naar B. Vanaf A. Dan is de sky the limit. En als ik dan bij B uitkwam, dacht ik, nou, dat is allemaal gestructureerd. Dat kon ik overzien. Maar toen zei hij, daar moet je doorheen breken. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment dat Shell zei van dit zijn de protocollen, dit is het kader, dit is het format waarin je of waarbinnen je moet werken, dat het bij jou begon te jeuken.
Ja, precies. Ja.
Dus daar moest doorheen gebroken worden. En dat was het moment dat jij dacht, ik begin voor mezelf. Maar hoe wist je dan wat je wilde gaan doen?
Nou, ik heb eerst jarenlang gewoon gewerkt als professioneel creatief. Dus interaction designer en art director voor bureaus en ook wel als opdrachtnemer, dus als ZZP'er. En daarna ben ik die ervaring gaan omzetten in het geven van les aan de Haagse Hogeschool. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En ook aan de Willem de Koning Academie trouwens.
Ja.
Dus terug naar de roots.
Ja.
En toen ik dat 6 jaar gedaan had, toen dacht ik van, ik wil een ander publiek gaan lesgeven. Dus want ja, hogeschool heb je 18 tot 25. En toen dacht ik van, nou, het lijkt me gewoon heel erg leuk om echt volwassen professionals in de klas te hebben.
Precies.
En toen ben ik gaan trainen.
Toen ben je het bedrijfsleven gaan trainen. Nou, heb je ook nog in een rockband gezeten?
Ja, dat klopt.
En wat leerde je over trainen als frontvrouw van een rockband?
Ja, ik heb niet alleen in een rockband gezeten. Ik heb in allerlei bands gezeten. Ik ben begonnen in een bluesband als achtergrondzangeres. Ik wist helemaal niets van zingen, maar ik leerde iemand kennen die zei, er was een drummer van een bluesband en die zei, ik wil jou best wel achter mijn drumstel. En zo, en toen dacht ik van, nou leuk. Toen ging ik met een vriendin, vormden we dus een duo achtergrondzangeressen. En ik vond het leuk en ik ben dat eigenlijk blijven doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, misschien is het ook wel handig om zangles te gaan nemen. Dus dat ben ik dan daarna gaan doen.
Ja.
En zo ben ik van de blues naar, naar rock. En daarna in een heleboel bandjes met eigen muziek. Dus schreef ik ook teksten en mee aan de muziek. En de laatste 4 jaar heb ik in een jazzband gezongen.
Je kan dus zingen, je kan schilderen, tekenen, ondernemen. Je bent ontzettend veelzijdig. Wat raakt jou of wat triggert jou als je kijkt naar die combinatie van dus het bedrijfsleven en die creatieve wereld?
Ja, kijk, die scheidslijn is natuurlijk maar heel dun. Hè? Er zijn ook een heleboel kunstacademiegangers die uiteindelijk in het bedrijfsleven terechtkomen. Dus er is niet echt meer zo'n tweedeling. Zeker in die marketing-communicatiewereld zie je veel voor creatieve doorstromen natuurlijk naar het bedrijfsleven. Wat ik interessant eraan vind, is dat het hele proces van creëren, dat vrijwel identiek is. Dus of je nou een schilderij of een beeldhouwwerk gaat maken, of een design maakt voor een nieuw theekopje, of een organisatiestrategie ontwikkelt, of een communicatieconcept. Er zitten bepaalde stappen in die overeenkomen. En dat wordt in het bedrijfsleven wel eens een beetje, dat verwaterd als het ware. Dus die link met creatief denken. En ik vind het heel erg leuk om dat weer eigenlijk weer naar boven te halen en ook te activeren.
Ja.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
En dat doen we met Lisa van Noorden van Versdenkers, opleidings- en adviesbureau voor creatieve communicatie, voor marketing- en communicatieafdelingen, design professionals. Jullie doen dat. Jullie hebben de academie en jullie doen het in-house. Wat gebeurt er bij de academie?
Bij de academie geven we gewoon open inschrijving trainingen. Dus we hebben een menukaart aan cursussen en trainingen. En daar kunnen mensen zich gewoon op inschrijven. En de in-house, dan werken we dus met afdelingen intern.
Ja, precies. Ja. En een van die cursussen gaat ook heel erg over teksten schrijven. Mm-hmm. Teksten vandaag de dag voor... Ja, er zijn een aantal lagen die ik eigenlijk met je wil bespreken. Want enerzijds heb je dus de visual, de beelden, wat je nu met Instagram natuurlijk heel erg ziet. Dus dat het allemaal veel meer plaatjes gericht is. Anderzijds, ja, hoe belangrijk is tekst nog in dat geheel? Laten we daar eens mee beginnen. Mm-hmm. Want we begonnen vroeger met een website en dan waren de teksten echt wel belangrijk. De woorden die je gebruikt, de SEO's, et cetera. Hoe staat dat dan nu, als het gaat over creativiteit?
Ja, teksten zijn altijd belangrijk, omdat ze direct een beleving oproepen. Een goede titel boven een blog, dat spreekt aan. Alleen al als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief stuurt en je kijkt wat er in je mailbox terechtkomt, dan zie je vaak de eerste regel. Hè? Dan heb je zo'n paar woorden van, en dat is dan de eerste regel die je ziet. En dat maakt dan dat je zo'n mailbericht gaat openen, ja of nee. Dus teksten zijn en blijven altijd super belangrijk.
En zijn er dan specifieke woorden waarvan je zegt, nou, als je dat gebruikt, dan dat triggert?
Ja, er zijn altijd wel van die woorden die qua trend bijvoorbeeld meer aanspreken. Ik zeg maar even wat. De laatste tijd heb je dan qua hotels en bureaus heb je ineens het woord boutique.
Oh ja.
Dat ken je vast wel, een boutique hotel. Ja, dat is dan een woord dat had je 10 jaar geleden niet.
En dat roept gelijk luxe op.
En dat roept dan luxe op en een zekere exclusiviteit, ja. Persoonlijkheid.
Ja.
En dat zijn ook wel woorden waar mensen tegenwoordig op aanslaan. Alles wat mensen persoonlijk aanspreekt, dat triggert dan.
Ja, en als we kijken naar visual storytelling en content creatie. We hebben natuurlijk alle influencers van vandaag de dag. Hoe zou je dat, deze tijd, hè, van communiceren daarin omschrijven?
Beeldcommunicatie is heel erg belangrijk. Is natuurlijk ook altijd al geweest. Maar wat je wel ziet is dat er mensen zijn zo gewend om heel veel beeld tot zich te nemen. Als je door zo'n Instagram timeline scrollt, dan je wordt natuurlijk overspoeld. Ik zie mijn dochter van 14 eigenlijk constant naar beeld kijken. En dan geldt eigenlijk hetzelfde principe. Je moet met iets opvallends komen om die aandacht weg te trekken uit die grind waar je in zit. Daarnaast is beeld heel belangrijk om je merkidentiteit dus te onderschrijven. Als jij een rebels merk bent, dan moet je ook rebels beeld voeren. En die correlatie eigenlijk tussen die twee dingen. Gek genoeg zien we dat toch nog wel wordt voorbij gegaan. Of dat die realisatie er niet altijd is.
Ja, lijkt me ook best wel moeilijk als bedrijf om te bedenken, goh, wat zijn nou, je hebt natuurlijk je corporate kleuren. Maar welk beeld hoort daar nou bij?
Ja.
Weet je? Merk jij dat bedrijven daar tegenaan lopen?
Ja, zeker. En vooral bedrijven die gelijkwaardige diensten verkopen. Of bijvoorbeeld, neem hogescholen. Ik had het net over de Haagse Hogeschool. Maar je hebt ook Windesheim of NHL of Avans. Dat zijn allemaal middelbare scholen. Ik bedoel natuurlijk beroepsopleidingen. En als je dan die websites naast elkaar ziet, dan zie je heel veel hetzelfde soort beeld. We zitten natuurlijk al jaren in een trend dat organisaties zeggen, we willen echte mensen in beeld. Iedereen roept echte mensen. En dan denk ik wel eens van, oké, wanneer komen we daar vanaf? Wanneer gaan we allemaal weer onechte mensen zien dan? Hè? Maar wat je ook ziet is dat als ze dan laten zien wat volgens hun echte mensen zijn, dan zijn dat vaak hele geposeerde foto's. En dan pak
waar,
ik er...
Waar de diversiteit overduidelijk vanaf moet druipen.
Ook dat.
Ongeacht of dat wel of niet bij het merk of bedrijf past. Dat moet gewoon geïmplementeerd worden.
Ja, maar echte mensen zijn ook gewoon vaak mensen in echte situaties. Ik haal altijd graag een Rotterdamse fotografe aan, Sanne Donders. En zij, ik ben echt fan van haar werk. En als je kijkt naar haar foto's, dan is het net alsof je er als kijker echt midden in een situatie ploft eigenlijk. En dat maakt iets echt. Ja. Maar als ik dan tegen zo'n merk zeg van nou, waarom overweeg je niet zulk soort fotografie? Dan zeggen ze vaak, ja, maar dat is een beetje te echt.
Dat is te echt.
Ja, dat is te echt.
En als jij het hebt over onechte mensen, hoe zou jij het graag zien, het beeld?
Nou, het zou dus heel mooi zijn als je als merk zou durven om veel documentaire-achtiger beeld te tonen. Maar dat is inmiddels ook al wel weer een trend aan het worden, hoor. Dus wat dat betreft word ik op mijn wenken bediend.
Ja, ja, ja. Precies. Wat zijn er nog meer trends te detecteren?
In beeld? Ja, we gaan natuurlijk weer richting... Ja, dit gaat ook heel erg met mode op. Hè? Dus je ziet nu de laatste tijd weer veel minimalisme opkomen. Maar ja, er zit ook altijd weer een tegentrend. Elke trend heeft een tegentrend. Dus aan de andere kant weer enorm overdadige geïllustreerd beeld. Ja, kijk ook naar beeldende kunst. Hè? Daar zie je die trends ook in terugkomen.
Want?
Nou, omdat als je kijkt naar trends, je ziet hetzelfde als in mode gebeuren. De jaren 80 bijvoorbeeld is dan alweer een tijdje in. Nou, we zitten inmiddels alweer in de jaren 90 revival natuurlijk.
En hoe omschrijf je die dan? Want de pofmouwen, de schoudervullingen, de grote jasjes kan ik me qua mode wel in bedenken. Maar hoe zit dat dan in? Hoe moet ik dat dan zien in creatieve uitingen voor bedrijven?
Nou, kleurgebruik bijvoorbeeld. Heel fel, vrolijk, opvallend.
Beetje neon.
Neon. Neon, veel patronen, veel bewegingen in beeld. Maar aan de andere kant tegelijkertijd dat minimalisme. Hè? Mensen hebben heel veel behoefte aan rust en introspectie. En dan krijg je dus ook beelden die bijvoorbeeld op hele lichte achtergronden of waar heel weinig in gebeurt juist. Dus dat gaat meerdere kanten op.
Ja, ja, want wat zegt dat over ons waar wij nu als mensen staan? Dat je dus enerzijds minimalisme wil, anderzijds schreeuwige kleuren. Waar, in welk stadium bevinden wij ons dan?
Nou, ik denk dat we... Ja, verschillende mensen zitten natuurlijk in verschillende stadia. Je kunt het niet
generaliseren.
Maar ik denk wel dat als je kijkt naar een periode waar we uitkomen. Een vrij onrustige periode. Heel veel onzekerheid voor mensen. Dan zie je dat ze qua beeld gaan trekken naar heel veel realisme. Als je bijvoorbeeld op Facebook... zie je dan kunst voorbij komen. Als je ziet waar mensen het meeste op reageren, is het vaak hyperrealisme. He, dus tekeningen die lijken alsof er een flesje cola echt op een vel papier ligt. Ja, van ja, met ja. Potlood en zo. Hyperrealisme is iets waar mensen heel veel zekerheid in vinden.
Het is 2D, maar het lijkt bijna 3D.
Precies. Ja. Kijk, zoiets als abstract realisme of abstract expressionisme, sorry bedoel ik. Zoiets als bijvoorbeeld Karel Appel maakte of Willem de Koning. Dat zijn stijlen die je op dit moment veel minder ziet. Omdat daar, ja, dan moeten mensen heel veel zelf houvast zoeken. Mm-hmm. Nou, en dat merk je dus in communicatie, dat mensen behoefte hebben aan houvast en duiding.
Hap, klare brokken.
Ja,
ja. Ja. Ja, want als ik dan dat even doortrek naar jouw eigen kunstwerken. Je hebt echt prachtige dingen, ook waanzinnig grote projecten in publieke plaatsen. Nou ja, in hallen, gigantische grote kunstwerken. Dus zowel 3D als 2D. En dan valt me op dat daar, nou ja, enerzijds tekening, anderzijds een beetje geografische vormen. En ook wel natuurlijke vormen. Gecombineerd met felle kleuren ook. Wat is, en ik zie veel kinderdingenachtig voorbij komen. Wat is jouw, in welke fase zit jij nu als kunstenaar?
Nou, ik ben de laatste tijd voornamelijk bezig met het vormgeven van mijn onderneming. Dat is ook een creatie. Dus ik ben op dit moment minder bezig met tentoonstellingen bijvoorbeeld. Maar dat betekent niet dat ik geen vrij werk maak. Alleen ik ben iets simpeler gaan werken. Ik heb hier een iPad bij me.
Ja.
De iPad Pro. Uh-huh. En daarop staat het programma Procreate. En daar teken ik heel veel mee op het moment.
Ja, want het is echt wel een beetje portret tekeningachtig, maar dan niet helemaal gevlekt en uitgevaagd en helemaal...
Nou, wat ik bijvoorbeeld ook doe, is alle tekeningen maken voor versdenkers zelf. Dus als je naar de website gaat...
Zie je heel duidelijk jouw handschrift.
Dat zijn tekeningen die ik zelf allemaal maak. Mm-hmm. En dat vind ik ook leuk, omdat we daarmee ook onderscheidend vermogen een beetje onderstrepen. En ook de link die we hebben met creativiteit.
Ja, als je kijkt naar je eigen bedrijf, dan zit je daar dus ook eigenlijk continu in een creatief proces. Wat hou jij dan vooral in de gaten voor jezelf? Als ondernemer? Je moet zelf als ondernemer ook creatief blijven denken. Mm-hmm. En je helpt andere bedrijven ermee. Jullie leiden mensen daarin op. Waar ben jij alert op bij je eigen bedrijf? Zodat je creatief blijft denken.
Oh, oké. Okay. Ja, nou ik kan wel ik zeggen, maar ik werk samen met Sanita Kamo bijvoorbeeld. Ja, wij letten heel erg op dat wij die kunstreferentie ook in onze trainingen steeds laten terugkomen. Dus dat er niet een training gegeven wordt zoals ze die ook bij andere concurrenten gewoon kunnen halen. Dus we kijken wel echt naar hoe kunnen wij die kunstbeleving en die ervaring ook in het bedrijf blijven stoppen.
Ja.
We trainen bijvoorbeeld in een galerie, maar we gebruiken ook heel veel kunstreferentie in de training zelf.
Ja, nou, we gaan het zo hebben over, stel je hebt je bedrijf helemaal op orde, lekker gestructureerd, iedereen is vriendelijk en vrolijk. Hoe hou je dan de creativiteit alive?
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, we hebben het over versdenkers, het adviesbureau en trainingsbureau die jou helpt. Ook als je alles gewoon goed op een rij hebt en strategisch lekker bezig bent, toch de creativiteit erin te houden, zakelijke creativiteit. Wat is jouw definitie daarvan, Lisa?
Dat betekent dat je creativiteit inzet om commerciële doelen te bereiken.
Ja, en moet ik me dan voorstellen dat als het... voor bedrijven stelt een bepaalde strategie werkt niet, gaat het linksom niet, dan gaan we het rechtsom doen. Of als het even tegen zit financieel, dat je daar dan weer uit weet te wurmen. Of kan je het ook op een andere manier interpreteren?
Je hebt natuurlijk een organisatiestrategie die is bedoeld om te kijken wat willen we doen, wat leveren we, voor wie leveren we dat. Maar je hebt ook een communicatiestrategie. Dus een manier waarop jij je verhaal naar buiten gaat brengen. En daarin kijken we, hoe kun je dat nou zo creatief mogelijk doen? Met zoveel mogelijk beleving. En met name het creëren van beleving bij een doelgroep. Dus welke ervaring krijgen mensen als ze in aanraking komen met jouw merk? En daar is heel veel ruimte voor creativiteit.
Ja, want hoe gaat zo'n in-house proces dan? Er komt dus iemand. Welke onderdelen worden bewandeld?
Nou, als je kijkt, wij krijgen dus veel vragen over conceptontwikkeling, maar ook brand storytelling. Nou, dan gaat het er over dat mensen zeggen van nou, we hebben wel ideeën, maar er zit eigenlijk helemaal geen lijn in. We roepen maar wat. En we weten van vaak ook helemaal niet of het een goed idee is of een slecht idee is. Waar meten we dat aan? Of er wordt bijvoorbeeld gezegd, we willen die doelgroep nu eigenlijk eens op een andere manier aanspreken. Als we anders dan dat we gewend zijn. We lopen altijd maar dezelfde paden. Concreet komt het erop neer dat we werken met zo'n marketingcommunicatieafdeling. Dus met mensen die daar communicatieconcepten bedenken. En wij stappen dan in op het moment dat ze eigenlijk toe zijn aan het vormen van ideeën. Ook een visie daarop. Want wat wil je nou bij mensen teweeg brengen? Welke emotie wil je raken? En dan gaan we kijken, hoe kunnen we dat in een creatieve vorm gieten? Mm-hmm. En dat rolt zich dan weer uit naar middelen en media, zoals storytelling.
Ja, precies. Ja, en merken moeten wel een beetje lef hebben.
Ik vind van wel, want als je geen lef hebt, dan zak je weg in een zee van oninteressante uitingen.
Ja. Ja, creativiteit vraagt echt wel even om buiten jezelf te treden.
Ja, buiten jezelf treden, maar vooral ook
zonder
buiten het kader.
Ja, precies. Ja. 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 En je merkt dat die urgentie en de markt voor creativiteit groeit. Waar zit hem die urgentie in?
Nou, omdat je ziet dat mensen steeds meer met merkbeleving bezig zijn. Hè? Dus mensen, er wordt steeds meer gecommuniceerd. Dus Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn zie je ook veranderen. Hè? Wordt ook eigenlijk Facebook 2. Dus mensen komen steeds meer in contact met merkcommunicatie. En daaraan, dan merk je dus dat het hoe belangrijk het is om daar ja, boven die zee uit te stijgen.
Ja, want waarom wordt LinkedIn steeds meer Facebook?
Nou, dat zie je gewoon. Soms wordt er een post, worden er posts gezet. En dan zegt zo'n schrijver zelf al van, nou, misschien is het niet iets voor LinkedIn. Maar je ziet, mensen gaan vertellen hoe ze aan een nieuwe baan zijn gekomen. Of laatst zag ik een oproep van, mijn dochter zoekt een kamer in Nijmegen. Oh, zeg ja. maar even wat.
Ja, ja. Ja. Dat is inderdaad misschien niet helemaal waar LinkedIn ooit voor bedoeld is. Merk je dan dat zo'n LinkedIn daar ook... Ja, is dat een soort van gang wat gaande is... waarbij het publiek sterker is dan de tool? Heeft zo'n LinkedIn dat überhaupt in de hand?
Voor zover ik weet heeft LinkedIn geen policy van dat ze gaan zeggen van dit mag er niet op. Maar wat je dan ziet in zo'n stroom aan reacties onder zo'n bericht is dat er dan van de 50 berichten zijn er dan altijd wel 1 of 2 die zeggen van dit hoort hier niet thuis.
Ja, precies. Ja. Precies. Je hebt fantastische klanten. Sony Music, T-Mobile, Heineken, Algemeen Dagblad, Ministerie van Defensie. Kun je eens een voorbeeld noemen? Radio 538. Wat voor dingen jullie doen dan?
Nou, dat hangt van de type bedrijf af natuurlijk. Als je voor een ministerie werkt of voor een gemeente of een provincie, dan zijn het vaak complexe communicatietrajecten waarbij heel veel verschillende doelgroepen een rol spelen. Dus bijvoorbeeld zo'n provincie die moet met burgers communiceren, maar ook met politiek en ook kennisinstituten en ondernemers. Dus dat is een heel complex communicatietraject. En dan daarbinnen zorgen wij ervoor dat wij hun helpen om die communicatiestrategie op poten te zetten. Maar tegelijkertijd trainen we die teams om dat dus ook op een creatieve manier te gaan doen. Dus wij proberen de teams die er zitten te professionaliseren, maar ook creatiever te maken.
En daar speelt kunst altijd nog een soort van belangrijke rol in, als een soort rode draad.
Wij gebruiken altijd kunst als metafoor voor het creatieproces. Ja. En als je kijkt naar klanten zoals Bruna bijvoorbeeld, gaan we binnenkort trainen. Nou, die hebben een heel ander soort doel. Hè. Die moeten auteurs verkopen. En die zijn dus eigenlijk veel meer bezig met hoe ga je nou het verhaal van zo'n auteur interessant brengen. En wij kijken dan weer van hoe steekt dat proces in elkaar? Dus dan ga je kijken naar hoe haal je echt de
missie
karakters en de missie en waar zo'n auteur voor staat als creator ook. Hoe haal je dat in iemand naar boven? En dan, wat ga je dan over zo iemand vertellen? En vervolgens, hoe raak je dan de doelgroep of zijn fanbase? Hè? Hoe kun je die echt raken? Hoe maak je die connectie? En nou ja, hoe ziet dat er dan uit op social media en in allerlei andere middelen?
Ja. Ik kan me voorstellen dat het een bepaald... Je bent dus echt bezig met bedrijven en personen in hun eigen kracht te zetten. Hoe voelt dat voor jou?
Nou, ik vind het ontzettend leuk. Het is altijd een heel mooi om te zien als mensen zo'n aha-erlevenis hebben. Hè? Als ze zien dat ze door die... Door dat harnas eigenlijk van die commerciële denkwijze kunnen heen breken en ineens een soort van creatieve bron aan kunnen raken.
Ja.
En dat vind ik altijd heel leuk. Het heeft met zelfvertrouwen te maken, maar ook wel met het zelfvertrouwen van een merk. Hè? Ja. Merken zijn ook net mensen natuurlijk.
Het is wel interessant om er op die manier naar te kijken, dat een merk een mens is.
Ja, een merk heeft een persoonlijkheid. En daar zijn natuurlijk allerlei tools voor die je daarvoor kunt gebruiken. Merkarchetypen, dat soort dingen gebruiken wij ook allemaal. Maar een merk is een creatie, is als het ware een personage. En dat moet vormen. Dat kan jong zijn, maar het kan ook ervaren zijn en gerijpt zijn eigenlijk.
Ja. En de hele weg along the way ook natuurlijk. Want dat merk kan dus ook verouderen en toe zijn aan vernieuwing.
Ja, het is natuurlijk, het is eigenlijk een cyclus die een metafoor is voor het leven zelf.
Ja, mooi. De Focus Fly Flow. De Focus Fly Flow methode.
Ja.
Leg uit.
Dat is een conceptontwikkelingsstrategie die ik heb ontwikkeld naar aanleiding van jaren trainen met marketing-communicatieprofessionals. Wat je ziet is dat er vaak de vraag is van hoe structureer ik zo'n conceptontwikkelingstraject nou? En ik heb hem ontwikkeld om mensen daarin houvast te geven. Om te laten zien van je kunt creatief zijn. Maar creativiteit is ook een structuur. Daar kun je structuur in aanbrengen. Dat geeft mensen al heel veel houvast. En dan worden ze zelfverzekerder door. Nou, als je een concept ontwikkelt, dan kijk je eerst naar een strategie. Dus dan moet je focussen op je doel, op je doelstelling. Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Maar ook wie ga je bereiken? Tegen wie praat je nou eigenlijk? Maar ook wat zijn je waarden? Hè? Dus je moet ook intern focussen. Wie ben ik als merk? En wat geeft dat als kader over hoe ik ga communiceren? Dus je hebt een eerste deel, dan ga je dus focussen. Dan fly is een creatief gedeelte. En dus dan ga je proberen vrijheid te creëren. Dus je hebt je strategie en dan ga je ideeën bedenken. En in die ideeën probeer je weer eigenlijk zoveel mogelijk vrijheid te pakken. Maar je toetst het wel aan alles wat je in de strategie al hebt neergezet. En het derde gedeelte, het flow, dat betekent eigenlijk rollen, hè? Doorgaan. En dat betekent dat je je ideeën gaat uitzetten in middelen en media. En dat daar een flow aan, ja, dat stroomt. Hè? Dat die energie blijft stromen. Dat je een goede stroom aan communicatie hebt op allerlei media.
Ja. En dat is een online tool of dat is echt een cursus bij jullie?
Dat is een cursus die wij geven. Ik heb hem eigenlijk nooit echt online gezet in de zin van hier download het maar. Omdat het een. Het is handig om mensen daar doorheen te praten. Gewoon één op één.
Je hebt die begeleiding daarvoor nodig.
Ja.
We gaan naar de ondernemersvraag. We hebben 10 vragen. En die zitten onder een knop. En jij mag één. Je mag een getal noemen. Onder de 10.
7.
Trouwens mag 10 ook 10 zijn. Oké.
Tegen de stroom in of met de stroom mee?
Ja, dat is hem. Tegen de stroom in of met de stroom mee? What do you prefer?
Nou, persoonlijk, ik ga graag tegen de stroom in. Maar dat hangt een beetje aan mijn persoonlijkheid vast. Dat is persoonlijk dus. Mm-hmm. Als ondernemer zeg ik, het hangt er maar helemaal van af wat je als merk wilt bereiken. Als jij een hele grote doelgroep wilt bereiken, als je veel mensen in beweging wilt brengen, dan is het soms heel lonend natuurlijk om met de stroom mee te gaan. Maar als jij een visionair wilt zijn en in de voorhoede wilt staan en bereid bent om risico's daarvoor te nemen, dan moet je vooral tegen de stroom ingaan.
Ja, dat lijkt me voor jou best wel lastig. Want je hebt natuurlijk ook voor jouw bedrijf dat je een grote groep mensen wil bereiken. En zeker voor je klanten wil je een grote groep mensen bereiken. Dus dat moet voor conflict zorgen.
Ja, maar het is net als dat je een gerecht maakt. Als jij een spaghetti bolognese bouwt, dan is het misschien ook wel interessant om daar eens een pepertje in te gooien. Ja. En dan krijgen mensen nog steeds spaghetti bolognese. Dat kent iedereen. Maar dan zit er net even een twist aan.
Ja, dus het zit hem dus eigenlijk, de beste combinatie is met die stroom meegaan. En binnen die stroom af en toe eventjes een slagje terug.
Ja, voor veel van mijn klanten is dat.
Een bite willen ze.
Ja, een bite. Maar het is ook vaak het hoogst haalbare.
Want?
Nou, omdat veel van mijn klanten zich niet kunnen of willen permitteren om echt disruptief te gaan communiceren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat ligt ook helemaal niet in hun ambitie. Maar wij zijn ervoor om die bite te vinden. Om net die invalshoek te vinden die maakt dat een doelgroep even denkt van
Ja.
Maar als je echt een disruptief merk bent, dan kun je het natuurlijk ook anders aanpakken.
Precies. En dat doe je dan vaak ook al vanaf het begin.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Ja, er zijn wel weer in het laatste blokje aanbeland met versdenkers. Waarin ik inderdaad nog heel even het begrip nudging kort wil bespreken. In die zin, ik kende de term niet. Jij hebt een trainer, Frank Plaats. Een van de vele trainers die jij hebt. Die is daar helemaal in gespecialiseerd. Wat is dat?
Frank Plaats. Ja.
Frank Plaats.
Zijn grote kracht is sowieso zijn enthousiasme. Het vermogen om op een hele creatieve manier mensen aan te spreken. Kijk, wat nudging doet is eigenlijk mensen zonder te vertellen dat ze iets moeten doen. Ze tot een bepaald gedrag verleiden. Dus als er bijvoorbeeld stickers op de treden van een trap staan. Die aangeven van hoe snel kom jij die trap op. Dan hebben mensen meer de neiging om die trap te nemen. Je kunt ook een bordje onderaan zetten van het is gezonder als u de trap neemt. En dan denken mensen van ja dat bepaal ik zelf wel.
Precies, ja.
Dus dat is eigenlijk bijvoorbeeld ook het... je staat bij een stoplicht en dan daarnaast staat er dan zo'n soort diabolo, zo'n net waar je dan een blikje in kan gooien. Nou, dat maakt dat mensen zin hebben om te kijken of ze dat
vanwege
lukt.
Het spelelement.
Ja. Spelelement, precies. Ja. En dat is precies wat nudging doet, zonder het te zeggen, het menselijk gedrag beïnvloeden.
Ja. Dan nog een ander iets wat we nog even kort moeten bespreken is barterdeals. Dat is het nieuwe ruilen. Nou, volgens mij bestaat het wel al een tijdje, maar dit is dus een tool waar jij heel veel mee werkt met jouw team.
Ja, we hebben op de website gezet dat we barteren. Dat is inderdaad gewoon ruilen. Toen ik begon met versdenkers had ik gewoon moeite om trainingen vol te krijgen, om stoelen te vullen. En tegelijkertijd had ik behoefte aan mensen die dingen konden doen. Zoals blogs schrijven, foto's maken. Noem maar op. Je hebt van alles nodig als merk. Dus ik dacht, nou, 1 en 1 is 2. Ik ga tegen mensen zeggen van je kunt gratis een training volgen. En dan schrijf jij voor ons een blog.
Ja.
En dat deed ik in het begin. Dus vroeger heette het bedrijf anders. En toen het Versdenkers werd, toen dacht ik ga het gewoon openlijk op de website zetten dat wij zo werken. Ik ken geen ander trainingsbureau wat dat doet. Dan zou je zeggen van nou, wij worden overspoeld door mensen die dat dan gratis of in een ruil willen hebben of willen doen. Maar dat is niet zo. In de praktijk zijn het vaak mensen die in between jobs zijn. Dus die opnieuw hun weg aan het zoeken zijn. En die dan misschien even wat minder cashflow hebben. Of en daarom aan ons vragen, kan ik aanhaken?
Ja.
We doen dat in alle trainingen. En dat is gewoon heel erg
manier.
Leuk.
Ja, precies.
Heel leuk.
Jullie gaan uitbreiden. Je bent op zoek naar 5 nieuwe vestigingen met mensen. Dat is een aanpak.
Nou, we hebben 5 genoemd omdat we 5 jaar bestaan.
Oh ja. Goede stip op de horizon.
Ja, zeker. we hebben onze trainers zitten op verschillende plekken. Richard Roling die doet bij ons storytelling. Die is naar Eindhoven verhuisd. Frank Paats zit in Utrecht in omgeving. Cindy Miranda die doet bij ons trendwatching. Brand storytelling. Die zit dan in Rotterdam. Vincent Merk die doet copywriting. Die zit ook in Utrecht en omgeving. Dus zo zijn er Theresa Hartgers, zakelijk tekenen, een Rotterdamse. Maar zo zitten we op verschillende plekken. Maar we kunnen niet overal zijn. Hè? Er zijn kansen die we missen. Dus wij opereren en hebben ons netwerk echt in Rotterdam. En daarom zoeken wij ook mensen die aan willen haken. Die met ons mee willen gaan ondernemen. En die eigenlijk min of meer een vorm van franchising gaan opzetten.
Ja.
Ja.
En wat moeten ze dan daarvoor doen?
Dan zouden ze daarvoor ten eerste hun eigen training bij ons onder kunnen brengen. Dus het zijn vaak professionals die zelf al een passie hebben voor het vakgebied. Ik zeg maar even wat branding of een andere vorm van conceptontwikkeling of fotografie, beeldcommunicatie. En die willen dat heel graag in trainingsvorm gieten. Mm-hmm. Nou, die kunnen dat als ZZP'er soms niet even effectief als wij dat als merk kunnen. Dus de bedoeling is dat zij op andere plekken ten eerste hun eigen training daar gaan pluggen. Maar ook de rest van onze menukaart daarin meenemen. Dus eigenlijk voor alle trainers hun best gaan doen.
Ook weer een soort barter. Barter franchise.
Ja, een barter franchise. Ja.
Lisa, tot slot. Je hebt een dochter van 14. Wat geef je haar mee over zakelijke creativiteit? Want dat zit ongetwijfeld of misschien ook wel bij haar in het bloed. Nou, het ondernemen.
Ja. Nou, dat weet ik nog niet. Dat is nog niet zo heel duidelijk. Ik denk dat het belangrijkste wat ik altijd tegen mijn dochter heb gezegd is dat zij zich moet kunnen wapenen tegen groepsdruk. Dus dat ze in staat moet zijn om tegen de stroom in te gaan.
Kijk, dat doet haar moeder ook. Dus she can learn from the best. Nou. Ja. Heel goed. En moeders hebben altijd gelijk. Dat gaat dan ook op in deze. Hartstikke goed. Lisa, ontzettend bedankt. Heel veel succes met Versdenkers. En kom nog eens terug.
Dank je.
Dit is New Business Radio.